De heer Gert Blijleven zal in ons midden worden gebracht en mag ik u vragen om daarvoor te gaan staan. U kunt uw plaatsen weer innemen. Mijn genade is u genoeg. Met dank aan God voor alles wat Hij ons in Hem heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis. Delen wij u mede dat de Heere van ons heeft weggenomen, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa, Gerrit Blijleven. Bij velen van jullie beter bekend als Gert, in de leeftijd van 78 jaar. Met deze woorden hebben Wil Blijleven de kinderen en de kleinkinderen u in de afgelopen dagen op de hoogte gebracht van het overlijden van Gert. En ook hebben zij u uitgenodigd om vandaag aanwezig te zijn bij de rouwdienst. De rouwdienst die voorafgaat aan zijn begrafenis. En het is dan ook namens hen dat ik u vandaag allen welkom mag heten. Fijn dat u er bent om vandaag op deze moeilijke en op deze verdrietige momenten met hem mee te leven. Ik zie hier vanmorgen heel veel bekende gezichten in de kerk. Ik zie ook een aantal onbekende gezichten. En voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Harmen. En Gerrit Blijleven was voor mij ome Gert. Ik ben hier in Barendrecht geboren en opgegroeid, maar ik woon en werk inmiddels al vele jaren als uitvaartleider in de Hoekse Waard. En tijdens mijn werk in de Hoekse Waard kom ik veel mensen tegen en leer ik vaak nieuwe mensen kennen. En als ik aan die mensen die ik nieuw leer kennen vertel dat mijn achternaam Blijleven is, en die mensen hebben ook een linkje met Barendrecht, net als ik, krijg ik heel vaak de vraag: joh, ben jij familie van de slager? En inderdaad, die slager, dat is ome Gert. De meeste mensen die ik spreek over Gert, die hebben vaak ook wel een mooi verhaal over hem. En ze beschrijven hem vaak als een vriendelijke man. Altijd aan het werk en met een flinke dosis humor. De afgelopen week sprak ik nog iemand die zei: Gert Blijleven, dat was een ontzettende lieve man. Zo stond Gert bekend bij Barendrechters. En zo heeft Gert overal zijn sporen nagelaten. Maar natuurlijk als eerste plaats in zijn gezin. Zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, zij koesteren veel mooie herinneringen aan Gert. Een aantal van die herinneringen zijn opgenomen in het In Memoriam dat Wim zo dadelijk met ons zal delen. En als Wim heeft gesproken, dan mag ik het woord geven aan dominee Kempeniers. De dominee zal de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Gert leiden. Maar nu eerst geef ik Wim aan jou graag het woord.
In memoriam van Gerrit Blijleven, geboren op 8 januari 1946, overleden in de leeftijd van 78 jaar. In dankbare herinnering aan het leven dat de Heer ons in hem heeft gegeven, willen wij stilstaan bij zijn leven en sterven. Pa groeide op in een hecht gezin, waarin al op jonge leeftijd het verdriet van het verlies werd ervaren. Het gezin werd diep getroffen door het plotseling overlijden van hun oudste broer Wim, die verongelukte. Dat verdriet heeft een blijvende indruk op hem gemaakt en heeft mede bijgedragen aan zijn gevoel van verantwoordelijkheid en zorg voor anderen. Zijn levenshouding werd sterk beïnvloed door de liefde en het geloofsvertrouwen van zijn moeder. Ze klaagde nooit, maar ging biddend en in geloof haar weg door het leven. Haar stille voorbeeld van trouw, volharding en vertrouwen op God heeft pa diep geraakt en gevormd. Zo leerde hij dat echte kracht niet luidruchtig is, maar zichtbaar wordt in geduld, eenvoud en liefdevolle zorg voor anderen. Pa was een zorgzame, hardwerkende en betrokken man, stond altijd klaar voor een ander, met meer aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de mensen om hem heen dan voor zichzelf. Hij behoorde tot de eerste generatie van na de oorlog. Een generatie waarin het motto niet praten maar doen, of een meer bekende Rotterdamse variant van dit motto, diep veranderd was, diep verankerd was. Over gevoelens en geloof sprak hij niet gemakkelijk, maar in zijn daden en levenshouding was veel zichtbaar van zijn trouw, liefde en inzet. Met grote passie oefende hij zijn vak als slager uit. Het was meer dan werk. Het was een roeping waarin hij zijn vakmanschap, toewijding en hart voor mensen tot uitdrukking bracht. Pa stelde zich altijd dienstbaar op. Hij was bereid om te helpen, waarin zijn vanuit zijn beroep, maar vooral ook als mens. Of het nu ging om het verzorgen van cateringactiviteiten, het bereiden van gezamenlijke maaltijden met spelers van het voetbalelftal bij ons thuis, of het spontaan bijspringen waar hulp nodig was, niets was hem te veel. Kenmerkend voor zijn karakter was ook zijn trouw in het zorgen voor anderen. Met dezelfde toewijding waarmee hij anderen hielp, zorgde hij in het laatste fase van haar leven liefdevol voor zijn moeder. Hij deed het met groot respect, geduld en dankbaarheid. Een stille getuigenis van zijn diepe verbondenheid met haar. In de moeilijke periodes van zijn eigen leven bleef hij zich inzetten voor zijn oude buurvrouw, mevrouw Dam, Nico en zijn vroegere werknemer Arie, die hij tot hun overlijden liefdevol heeft begeleid. Zelfs toen zijn eigen gezondheid achteruit ging, fietste hij met zijn zuurstoffles door het dorp bij hen langs om te helpen waar hij kon. Pa was ook een echt gezelschapsmens. Hij genoot zichtbaar van het samen zijn met zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen, van activiteiten en gezamenlijke momenten. Tot aan het sterven toe bracht dit hem vreugde. Als hij op zijn sterfbed om zich heen keek, waren zijn stamelende woorden vaak: wat een rijkdom. De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Zijn hart en longen lieten hem steeds meer in de steek. Toch droeg hij dit, gesteund door zijn geloof, zonder klagen en met een blijmoedig hart op de vraag: hoe gaat het, pa? Klonk steeds weer het eenvoudige, maar zeer veelzeggende antwoord: best. Daarna ging hij naar vermogen met toewijding verder met zijn hobby schilderen of zijn geliefde diamond paintings. De afgelopen weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij voelde dat zijn krachten afnamen en sprak met ontroerende eenvoud: ik ben zo moe. Het hoeft niet meer. Ik hoop dat de Heer me snel komt halen. Vanaf dat moment brak een periode aan van veel emoties, maar ook van bijzondere gesprekken over zijn toekomstverwachting, zijn verwondering en de hoop die in hem was op zijn eigen, oprechte manier. Bij elk afscheid zei hij tot ziens en voegde daar vaak later aan toe: is het niet meer hier dan straks in de hemel. Op de dag voor zijn sterven mochten we als gezin en dierbaren om hem heen staan. Samen hebben we de psalmen gezongen die we straks ook in de dienst zullen zingen. Waar de stemmen van de kinderen vaak stokten van emotie, mocht hij gesterkt door Gods kracht met zijn laatste adem nog uit volle borst meezingen tot lof van zijn Heer. In de daaropvolgende nacht is pa na een strijd in het bijzijn van de kinderen ontslapen. Wij gedenken hem als een liefdevolle en toegewijde vader, trotse opa, die in zijn leven en bij het sterven op zijn manier mocht getuigen van de trouw van God. Zijn leven was in Gods hand, van het begin tot het eind. Tot ziens, pa.
Geachte familie en aanwezigen, we willen deze bijeenkomst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 25. En daarvan het tweede vers: Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 25. voorgaan in gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is, in wiens hand onze tijden zijn, die bij onze geboorte betrokken was als schepper en ook bij onze laatste levensadem de hand had en alles wat daartussenin ligt. Wij roepen u aan op deze zo indrukwekkende dag voor mevrouw Blijleven met haar kinderen en kleinkinderen, voor broers en zusters, schoonzusters, neven en nichten, of in welke betrekking wij ook tot het Blijleven hebben gestaan. We zijn hier in een rouwdienst die voorafgaat aan zijn begrafenis. En dan weet u wat dat betekent. Allereerst voor zijn vrouw, die na een huwelijk van zoveel jaren de dood daartussen beiden zag komen. En al was het niet helemaal onverwacht, en al weten wij met ons verstand wel dat deze dingen uiteindelijk zullen gaan gebeuren, als het werkelijkheid wordt, dan is het zo'n verdrietige zaak. En dat betekent het ook voor de kinderen. Zojuist hebben we iets gehoord uit de mond van Wim, een in memoriam. Herinneringen aan een lieve man, aan een zorgzame vader en de trotse opa. En op deze dag moeten wij dan afscheid gaan nemen, definitief. Na deze dag zullen we zijn stem niet meer horen en zijn gestalte niet meer zien. We zullen hem niet meer ontmoeten. En hij zal zo gemist worden. Dat liet dat in memoriam wel zien. En het past ons dan ook, heren, om u ook te danken voor wie u gegeven hebt in Gerrit de Blijleven. In wie hij was, in zijn uniekheid, als man, als vader, als opa, als broer, als zwager, als slager die bij velen bekend was, als hulpverlener in allerlei soorten van omstandigheden, als gemeentelid. En heren, als nu deze dag zijn dag van begrafenis is, mogen we stilstaan bij een woord dat door Gert zelf is uitgekozen samen met zijn vrouw om nu centraal te staan. Evenals ook de psalmen die we zingen. En geef dat wij hier als aanwezigen in de kerk en thuis meeluisterend, dat we zullen gaan begrijpen waarom dat deze woorden door Gert zijn uitgekozen. Heren, wij zijn geen hartenkenners, maar u hebt ons wel de taak gegeven om aan de vruchtende boom te leren kennen. En geef, heren, dat het ook in ons leven zichtbaar mag worden, wat het betekent om genade van u te ontvangen. Wilt u geven, als we onbekend zijn met de woorden uit de Bijbel, met de geschiedenissen, dat het ook voor ons begrijpelijk zal zijn, en dat we begrijpen zullen in welke context dat Gert geleefd heeft, waaruit hij geleefd heeft, hoe hij is grootgebracht, welke betekenis dat het woord voor hem had, het woord van de Bijbel. Een woord dat wij allemaal nodig hebben. Wie wij ook zijn, of we nu kerkelijk opgegroeid zijn of niet, of wij praktiserende kerkelijke mensen zijn, of het misschien achter ons hebben gelaten, uiteindelijk zijn wij allemaal dezelfde mensen. Reizen wij ook naar dezelfde dag van onze dood toe, en zullen wij allemaal dezelfde schepper, die dan ook onze rechter zal zijn, ontmoeten. We zullen allemaal verantwoording moeten afleggen voor uw troon, uit moeten leggen wat we met ons leven gedaan hebben. Heren, wij bidden u, geef dat uw genade ons genoeg mag zijn. Wilt u het woord dat deze dag tot ons komt in alle eenvoudigheid, waarin we de dingen slechts kunnen aanstippen, dat het ons mag raken. Wilt u dat allereerst geven aan mevrouw Blijleven, die de troost van uw genade zo nodig heeft. Aan de kinderen die nu hun vader moeten missen, en de kleinkinderen hun opa. Wat dat betekent, dat moet eigenlijk allemaal nog ingeleefd worden. We leven in een roes deze dagen en worden geleefd. Maar straks dan breekt de tijd aan van de dagelijkse gang van de dingen, en dat het leven weer verder gaat. En dan zal het gevoeld en gemerkt worden dat Gert er niet meer is. Maar Heere, wilt u dan door woord en geest in ons leven aanwezig zijn en ons leren wat wij nodig hebben om getroost te kunnen leven en straks zalig te kunnen sterven. Bewaar ons voor een leven zonder u, Heere, want dat zal dan ook in een sterven zonder u uitmonden en in een eeuwigheid zonder u. Maar van u zegt dat dit een buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. En die oude uitdrukking die laat ons zien dat het niet meevalt om zonder u te moeten sterven. Maar u wilt dat niet, Heere, want u laat uw genade ook deze dag nog verkondigen, opdat het ook voor een ieder van ons genoeg zou mogen zijn. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Ik lees met u het gedeelte waarin de tekst die boven de rouwkaart staat geschreven staat. 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 10. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 42 het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt. We lezen nu dus eerst 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam is geschied, ik weet het niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, toch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen dat hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Na de meditatie dan zingen wij Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. En wat er verder uit die psalm volgt. Geachte familie Blijleven, mevrouw Blijleven, met uw kinderen, kleinkinderen, verdere familie en bekenden, gemeenteleden. Er komt vandaag heel veel op u en op jullie af. Vandaag moet u afscheid nemen. Definitief afscheid van uw lieve man en jullie zorgzame vader en trotse opa. En wat dat betekent, dat zal echt ingeleefd moeten worden. Als straks het leven weer verder gaat. En dan zal blijken wat het betekent dat hij er niet meer is. Dat we hem niet meer zullen zien. Dat we zijn stem niet meer zullen horen. Gert was zo'n uniek persoon. Zoals ieder mens natuurlijk. Maar hij was ook wel heel bijzonder. Vanwege zijn persoonlijkheid, zijn karakter. We hebben er zojuist iets van gehoord. Uit het In Memoriam. Hij was gewend om met mensen om te gaan. Praatte heel makkelijk. Was bij veel barendrechters bekend. En daarbuiten. Hij was altijd vrolijk. Hij was behulpzaam. Een bezoek aan hem, daar vielen nooit stiltes. Maar zoals Wim ook al zei, over het geestelijke leven, en daar gaat het nu vanochtend met name natuurlijk om in de kerk. Over het geestelijke leven, daar sprak hij eigenlijk niet zo makkelijk over. Maar uit zijn respect voor zijn moeder bleek wel hoe hij dacht over het geloofsleven. En wat een diepe eerbied hij had voor God en voor het leven in de vrezen van de Heere. De laatste weken van zijn leven sprak hij er wel over. Met jullie ook. Als dominee sprak ik er natuurlijk wel eens met hem over, maar met zijn vrouw en kinderen ging dat toch wat moeizamer. Maar de laatste weken ging dat anders, zo heb ik ook begrepen. En dan had hij altijd wel een woord. En gaf de Heer hem ook de woorden in de mond. Hij zei tegen mij dat hij hoopte dat het bloed van de Heer Jezus Christus ook voor hem genoeg zou mogen zijn. En hij zei dat hij de gedurende toevlucht daarin nam. En hij heeft samen met u, mevrouw Blijleven, ook nagedacht over de tekst waar het vanochtend over zou moeten gaan. En die ook boven de rouwkaart staat. Mijn genade is u genoeg. Dat mag u en jullie helpen om uw man en jullie vader en opa over te geven in de handen van de Heere. Het gaat dus over genade. Dat woord dat wilde Gert centraal hebben staan. En u zal wellicht niet iedereen hier in de kerk bekend zijn met de begrippen die de Bijbel gebruikt. Wat dat nu precies betekent, genade. Op zich een bekend woord, maar we moeten wel weten wat het inhoudt. Willen wij kunnen weten waarom dat ook genoeg is? Het komt vele keren in de Bijbel voor, het woordje genade, met name in het Nieuwe Testament. En vooral ook in de brieven van de apostel Paulus. Deze brief is ook een van zijn hand. En Paulus begint er zijn brieven vaak mee. En hij eindigt hem er ook vaak mee, de genade van Christus. Een woord met een prachtige betekenis, maar er zit ook een hele pijnlijke en ontdekkende kant aan. Want waarom heeft een mens genade nodig? Dat is niet omdat een mens wel eens verdriet heeft. Dat is ook niet omdat we wel eens in de rouw zijn. Nou gebruikt de Bijbel andere begrippen. Dan zouden we aan Gods goedheid genoeg kunnen hebben. De goedheid van God die dan kracht geeft, ook te midden van ziekte en van zorgen. Daar spreken de psalmen bijvoorbeeld over, dat Gods goedheid verspreid ligt op al zijn werken. Dat God zijn hand open doet en dat hij verzadigt al wat er leeft vanuit zijn goedheid. Waarom heeft een mens volgens de Bijbel genade nodig? Dat is omdat hij zondaar is. Ook zo'n Bijbels begrip, zondaar en zonde, dat wil zeggen dat de mens zijn doel mist. De Bijbel laat ons zien dat de mens geschapen is met als doel dat hij de Schepper zou eren, zou dienen, zou liefhebben, zijn hele leven lang, met al zijn kracht, met heel zijn verstand, met heel zijn hart. Dat is het doel waartoe de mens geschapen is. Maar dat doel, dat wordt gemist. Dat is de constatering van God als hij in deze wereld rondzoekt naar mensen die hem zoeken, die hem dienen. Hij vindt er niet één. Niemand is er die in dat opzicht goed is. We kunnen een lieve man zijn. We kunnen een zorgzame vader zijn. Een behulpzame naaste die veel over heeft voor zijn naaste. We kunnen een brave burger van het Koninkrijk der Nederlanden zijn. En de rechter zal misschien niks op ons aan te merken hebben. Maar in het oog van de hemelse rechter, van de Schepper, missen wij ons doel. Leven wij zonder God van nature en zonder hoop in de wereld. Dat is de constatering die de Bijbel moet doen over de mens. Wij leven onder de toren van God, onder zijn gramschap, omdat wij Gods wetten overtreden. De 10 geboden die in de Bijbel staan beschreven. En vanwege die overtredingen leven wij ook onder de bedreiging van God. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is het oordeel van God over de zonde. Wij sterven niet omdat dat nu eenmaal bij het leven hoort. De dood hoort niet bij het leven. Dat voelen wij toch in deze dagen. Dat de dood een vijand is. Dat wij niet geschapen zijn om te sterven. Die dood is als een boze indringer gekomen nadat wij God, de bron van het leven, verlaten hebben. De bron van het leven. En we hebben uiteindelijk de dood als gevolg daarvan ontvangen. En als je in die toestand kracht van God ontvangt om door het leven heen te komen in tijden van ziekte, als je door Gods goedheid staande wordt gehouden, ook in tijden van rouw, dan is dat niet bepaald klein te noemen. Dat is ook een gave van God. Dat we elkaar mogen hebben, dat er voldoende middelen zijn om door dit leven heen te komen. Maar de Bijbel laat zien, dat is te kort voor de eeuwigheid. Dat is te kort om te sterven. Dat is te kort om God te ontmoeten. Dan hebben wij iets anders nodig. Want dan blijft het probleem van de zonde er nog steeds liggen. Die zonde, het feit dat wij van God gescheiden zijn. Het feit dat wij onder zijn bedreiging leven. Dat moet opgelost worden. En daarom volgens de Bijbel, en daar heeft Gert een nadruk op willen leggen, ook vandaag, dat wilde hij dat dat vandaag zou worden benadrukt. Daar heeft hij naar zijn eigen getuigenis zelf zijn troost uitgehaald. Dat is dat er genade te verkrijgen is. Het enige wat een zondaar nodig heeft, is Gods genade. Alle andere dingen vallen weg. Genade alleen. En dat laat de Heere dan ook in deze eenvoudige rouwdienst benadrukken. En Paulus, die heeft dat dus zelf ook ondervonden. Dit woord komt allereerst tot hem. De apostel die deze brief 2000 jaar geleden geschreven heeft aan de Korintiërs. God had tegen hem gezegd: mijn genade is u genoeg. Waarom werd dat gezegd? Nou, daar ligt natuurlijk een geschiedenis achter die ik eigenlijk maar kan aanstippen. Paulus was een apostel, dat wil zeggen een gezondene, zo betekent dat woord, van Jezus Christus. Hij was in dienst van de Heer Jezus Christus, hij was de grote heidenapostel. Hij was zelf als een vijand van God opgezocht. Paulus was een vervolger van de christenen. Bloedig heeft hij de christengemeente Jeruzalem vervolgd, heeft hij mannen, vrouwen en kinderen overgeleverd in de gevangenis, die werden gedood door zijn toedoen. En hij was op een keer op weg naar de Syrische hoofdstad Damascus om daar de vluchtelinggemeente van de christenen op te sporen en hen terug te brengen naar Jeruzalem om daar voor het Sanhedrin, voor het gerechtshof, te veroordelen en te laten doden. Maar onderweg naar Damascus klonk er een stem uit de hemel, verscheen er een licht, en Paulus die werd van zijn paard of van zijn kameel geworpen. En die stem die vroeg aan hem: Saulus, wat vervolg jij mij? Saulus, dat was de Hebreeuwse naam van de Jood Paulus. Paulus is tot verandering, tot bekering gekomen, en hij werd van een vervolger van Christus ook een volgeling. En sindsdien, sinds die bekering, zoals de Bijbel dat noemt, die omkering in zijn leven, is het veranderd. Paulus kon dus de dag en de plaats aanwijzen waarop God hem gearresteerd had. Waarop God hem van een vijand tot een volgeling van de Heer Jezus had gemaakt. Sindsdien heeft Paulus onvermoeibaar in het koninkrijk van God gewerkt. Hij zegt in het hoofdstuk wat hieraan vooraf gaat in 2 Korinthe 11... ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Hij bedoelt, ik heb meer en harder gewerkt dan al die andere apostelen, dan al die andere discipelen. En daar sprak hij geen woord te veel van. Al die zendingsreizen, al die gemeenten die hij gesticht had, allemaal goede werken in het leven van de apostel Paulus. Vervolgens kon hij ook zeggen dat hij meer geleden had dan zij allen. Want daar somt het ook in 2 Korinthe 11 op. Zo vaak in de gevangenis vanwege het evangelie. Zo vaak gegezeld. Hij is een paar keer gestenigd. Had dat overleefd. Hij heeft met de wilde dieren gestreden, zo zegt hij. Enzovoorts, enzovoorts. Meer geleden om het geloof dan welke andere apostel ook. En dan als vierde ding wat we moeten onthouden, dat is waar hij dit hoofdstuk mee begon. Het was misschien voor sommigen wat geheimtaal wat de apostel daar schrijft. Hij schrijft hier, ik zeg het even in eigen woorden, dat het 14 jaar geleden is dat een zodanig mens, hij bedoelt dan zichzelf, opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, de eerste hemel, dat is de blauwe lucht die wij kennen. De tweede hemel, dat is het heelal dat erachter ligt. En de derde hemel, dat is in het spraakgebruik van de Bijbel de toestand, de eeuwige toestand, de woonplaats van God. En waar de mensen die in de Heer hebben leren geloven ook na hun leven mogen zijn. De heerlijkheid. De hemelse heerlijkheid. Daar is Paulus, hij zegt of het een visioen was, of dat ik echt lichamelijk daar geweest ben, ik weet het niet. Maar ik ben in een paradijs geweest. En ik heb daar onuitsprekelijke woorden gehoord. Maar dan komt hij weer terug op aarde. En hij zegt, opdat ik mij nou niet zou verheffen, hij bedoelt opdat ik niet hoogmoedig zou worden vanwege al die dingen die ik beleefd heb, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Nou, wij weten wat een doorn is. Als je een doorn of een splinter in je hand hebt en dat ding dat gaat daar zitten ontsteken, dan is dat ontzaglijk pijnlijk. Paulus zegt, die doorn in het vlees, dat is ook tegelijkertijd een engel des Satans. Hij bedoelt een soort demon, een boze geest die hem met vuisten sloeg, die hem aanklaagde in zijn binnenste. Wat het geweest is, we weten het niet. Of het een bijzondere zonde is geweest waar Paulus last van had. Of dat het een handicap is geweest. Of dat het gewoon is geweest wat hij in een andere brief schrijft. Dat hij zichzelf zoals zondaar leert kennen. En dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bijligt. Hij wil graag voor God leven, maar het lukt hem maar niet. Maar hoe dan ook, Paulus die heeft erover geklaagd bij God. En hij zegt, neem die doorn uit mijn vlees. Haal die splinter eruit. Want zo kan ik geen kind van God zijn, zo kan ik geen apostel zijn. Hij had er zoveel last van. En dan antwoordt God op zijn gebed. En dan zegt God niet tegen Paulus, maar Paulus, jij bent toch bekeerd? Jij hebt toch zo'n bijzondere ervaring gehad daar bij Damascus? En tel daarbij nou ook eens al die goede werken op. Die vele zendingsreizen. En dan ook nog eens dat lijden vanwege het evangelie. Dat deed je toch ook niet uit jezelf? En dan tenslotte ook nog eens die hele bijzondere ervaring dat je in dat paradijs bent geweest. Als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, dat is genoeg. Dat zegt God niet. De Heer zegt tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. En dat betekende dat ook die grote heidenapostel, die een groot deel van de Bijbel geschreven heeft. Je zou kunnen zeggen, de allergrootste in het koninkrijk van God. Ook hij had genade nodig. Ook hij zou sterven als zondaar. Niet als apostel. Niet als bekeerd mens. Niet als iemand die zoveel goede werken had gedaan. En die daarop kon rusten. Niet die met handen vol naar God toe kon gaan. En kijk eens wat ik allemaal gedaan en geleden en gepresteerd heb. Nee, als zondaar. Paulus heeft steeds dieper moeten ervaren dat hij zondaar was. Arm zondaar. En dat maakt dat dat woord genade de klank heeft van onverdiend. Gods genade is onverdiend. Daar kunnen wij ons best niet voor doen. Wij kunnen de Heer niet op een aantal dingen wijzen van, hè, zoals dat wel eens gebeurt. Misschien, ik weet niet hoe u erin zit, maar als je naar het einde van je leven toe gaat, dat mensen zeggen, nou ja, ik heb altijd iedereen gegeven wat hem of haar toekwam. Ik heb goed voor andere mensen gezorgd. Ik ben er niet zo bang voor. Maar zo spreekt de Bijbel dus niet. De Bijbel laat ons niet optellen wat wij in ons leven gepresteerd hebben. Want zelfs die allerbeste werken, zo zegt de Bijbel, die zijn nog met zonden bevlekt. Daar kleeft nog vaak zoveel onzuiverheid aan. Wij hebben genade nodig. Onverdiende genade. Ja, hij is wel verdiend. Namelijk door hem in wiens dienst Paulus stond. Jezus Christus. De Zoon van God, die naar deze wereld gekomen is en de menselijke gedaante heeft aangenomen. Als mens en God in één geleefd heeft en geleden heeft. Die in de plaats van zijn volk, dat hem door zijn Vader van eeuwigheid is gegeven, de schuld heeft gedragen. De straf heeft gedragen. En ook in zijn volmaakte, heilige leven ervoor gezorgd dat hij als een bedekking voor onze schuld kan dienen. Daar is het verdiend, op Golgotha, waar het kruis heeft gestaan. Waar Jezus Christus verlaten is door God. En waar hij het in zijn grote smart heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die genade, daar heeft Paulus altijd over gepreekt. Mijn genade. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. De genade van de Zoon van God. Van de borg. Zoals een ander Bijbels woord heet. En daaruit heeft Paulus leren leven. Daar alleen kon hij mee sterven. Wat Christus gedaan had. Mijn genade is u genoeg. Dat is dus een hele persoonlijke genade. Dat heeft Gert ook geweten. Hij sprak met diep respect over zijn moeder, die in alle eenvoudigheid de genade van de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen. Maar Gert wist ook, daar kan ik het niet mee doen. Misschien heeft hij altijd ook wel een beetje in haar schaduw geleefd, en dat hij daarom er maar zo moeilijk over sprak, omdat hij voor zijn gevoel niet in haar schaduw kon staan. Wie zal het zeggen? Maar hij wist, die genade heb ik ook nodig. En hij wist, kinderen, dat jullie die genade ook nodig hebben. En de kleinkinderen. En dat was een van de redenen, zo zei hij tegen mij, waarom hij wilde dat dit ook in de rouwdienst centraal zou staan. Dat ieder die hier aanwezig is, de bekenden, de klanten, de vrienden, de familieleden, zouden weten, ik heb Gods genade nodig. Bij alles wat ik nodig heb, heb ik zijn genade zo nodig. Onverdiende gunst. Mijn genade is u genoeg. Dan alleen kan ik die onbekende toekomst in. Dan alleen kan ik straks die donkere tunnel in. De tunnel van de dood, waarvan niemand kan zeggen waar die mij zal brengen. God getuigt ervan in zijn woord, dat als we die donkere tunnel ingaan, dat aan de andere kant van die dood de rechterstoel wacht, de schepper, die dan ook rechter zal zijn. Dat getuigenis, wat eigenlijk in ons aller hart wel staat ingeschreven, waardoor ieder mens toch een bepaalde benauwdheid voor de dood heeft, wat zal er gebeuren? Wat zal er aan die andere kant zijn? De Bijbel leert ons dat wij als reiziger naar die dood één van tweeën zullen ontmoeten. Als wij met God geleefd hebben, waarvan de Heer Jezus zegt, dat is de smalle weg. De smalle weg van Gods woord en van zijn geboden. De smalle weg van het geloof. Door de enge, door de nauwe poort zijn ingegaan. Dan zullen wij het leven met God tot in eeuwigheid ontvangen. Maar de Bijbel zegt ook heel eerlijk, en dat moet ook in een rouwdienst toch in alle ernst aan ons hart worden gelegd. Dat zit ook in het woordje genade opgesloten. Genade is er voor zondaren, maar die zondaren die lopen van nature op die brede weg. En die voert naar wat de Bijbel noemt het verderf. Een eeuwig bestaan zonder God in een buitenste duisternis. Maar onze schepper laat weten dat hij dat niet wil. Ik heb geen lust, zo zegt hij, in de dood van de goddeloze. Hij wil die genade van zijn zoon laten verkondigen. Al zo lief, u zult allemaal die tekst wel eens hebben gezien ergens. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is de wereld die in de zonde ligt. Dat is de wereld van mensen die vijandig zijn tegenover God van nature, die hem niet zoeken. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En dan is genade veelkleurig. Daar zitten heel veel aspecten aan. We kennen allemaal, denk ik wel, de bekende hymne, het bekende lied van John Newton. Amazing Grace. Het wordt miljoenen keren per jaar door heel de wereld gezongen of gespeeld. Bij allerlei soorten van gelegenheden. Amazing Grace. Wonderbaarlijke genade. John Newton, de schrijver ervan, was een wrede kapitein van een schip dat slaven vervoerde naar Amerika. U zou zijn levensbeschrijving eens moeten lezen. Genade brengt mij thuis, zo heet dat. Waarin hij ervan getuigt wat een goddeloos mens dat hij was. Een vreselijk leven heeft hij geleid. Maar God heeft hem, net als een Paulus, tot stilstand gebracht. In een geweldige storm, één keer op zijn schip. John Newton kwam tot bekering. En heeft van genade gezongen. En in dat zo bekende lied spreekt hij dan dat die genade hem geleerd heeft om te vrezen. It was grace that taught my heart to fear. Genade heeft mij leren vrezen. Vrezen voor God, voor zijn oordeel. Maar ook diezelfde genade nam die vrees ook weer weg. Genade is allereerst ontdekkend. Waarin je ontdekt wordt aan het feit dat je zondaar bent. Genade is ontdekkend in de zin dat je weet dat je op reis bent naar de rechterstoel. En dat is waarom Paulus in een andere brief, in een eerder hoofdstuk van deze brief zegt: wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Zo wilde Paulus met deze brief mensen in beweging brengen. Ons door elkaar schudden. Ontwaak toch op je reis naar de eeuwigheid. En bedenk dat je genade nodig hebt. Genade die ontdekt aan zonde, aan oordeel. Maar ook genade die vrezende mensen, die ontdekte mensen wil vertroosten. Wil onderwijzen. En dat het uit genade voor niks mogelijk is om vrede met God en het eeuwige leven te verkrijgen. Maar dat is dan ook het gevolg van genade. Als het genade is, als je daar nou je best niet voor kunt doen, als je dat nou op geen enkele manier kunt verdienen, dan betekent het dat het ook voor iedereen te verkrijgen is. En daarom wordt ons de weg van het gebed gewezen. Dat wij op onze knieën zouden gaan en de Heere om genade zouden gaan leren smeken. Genade die op allerlei manieren genoeg is. Het lied van John Newton bewijst dat, dat als je door het leven heen gaat, in alle moeite, in alle zorgen, in alle verdriet, in alle rouw, dan is er Gods ondersteunende genade. Als we struikelen, als we vallen, ook in de zonde, en opnieuw onszelf moeten schamen voor God en voor mensen, dan is Gods genade genoeg. Gods genade bedekt alle zonden. Vergevende genade. Met die genade kun je leven. En met die genade kunnen we sterven. Zonder die genade zal het niet gaan. Maar met die genade is het genoeg, zo zegt Paulus. Toereikend. Voldoende. En als dan eenmaal het ogenblik komt dat u en jullie en ik onze laatste adem uit zullen blazen, dan komt het erop aan dat wij die genade hebben mogen leren kennen. Die genade die God in zijn Zoon Jezus Christus openbaart, waar hij plaats voor maakt in het leven. Want genade, daar moet wel plaats voor zijn. Dat is voor alle dingen zo. Als een dokter ons een medicijn aanbiedt, dan moeten we eerst ervoor overtuigd zijn dat we ziek zijn. Jezus zegt zelf eens, die gezond zijn of denken te zijn, die hebben de medicijnmeester, die hebben de dokter niet nodig. Maar die ziek zijn. Wie het nog met zijn goede werken kan doen, of met zijn deugdzame leven, die heeft geen genade nodig. Het is absoluut noodzakelijk, lieve mensen, dat wij onszelf leren kennen en onszelf gaan leren zien zoals God ons ziet. Dat we ontdekt worden aan onze zonde, opdat we vanuit die toestand ook gaan leren bedelen om genade. O God, zo zegt de tollenaar in de tempel, wees mij zondaar genadig. Zo is ook Gert Blijleven gestorven. Vanuit die tekst die hij op zijn rouwkaart heeft laten zetten. Zijn getuigenis was geweest: mijn genade is u genoeg. En wij zijn geen hartekenners, wij mogen hem in de handen van God overgeven, maar het komt er vooral op aan, hoe gaan wij nou die laatste reis maken? Hoe leven wij naar de dag van onze dood, naar de dag van de openbaring voor de rechterstoel van God? John Newton, de man van Amazing Grace, die werd op het laatst van zijn leven dement. Zijn gedachten die gingen heen. En hij klaagde er een enkele week voor zijn sterven over tegen een vriend. Ik weet bijna niks meer. Ik weet nog twee dingen. Zo zei John Newton. Dat ik een groot zondaar ben. Maar ook dat Jezus een groot zaligmaker is. En dat is genoeg voor het geloof. Amen. Voordat wij deze plaats gaan verlaten, genadig en barmhartig God, komen wij nog voor uw aangezicht om u te bidden. Te bidden om uw genade. Genade om ons om te keren tot u. Genade om onszelf te leren kennen zoals dat u ons ziet. Genade om losgebroken te worden van de zonde en van alles wat ons in de weg staat om u te dienen. Genade om vergeving te ontvangen. Genade om te leven uit het offer van Christus. In een leven in uw dienst. Maar ook genade en kracht ook voor dit moment. Of u met mevrouw Blijleven wilt meegaan. Met de kinderen en de kleinkinderen. Met de broers, met de schoonzusters. Met allen die met ons meegaan naar de begraafplaats. Heren, dan weet u wat een indrukwekkend, wat een aangrijpend moment het zal zijn. Als daar het lichaam moet worden achtergelaten. Heren, wilt u die lege plaats toch met uw woord vervullen. En geven dat mevrouw Blijleven ook aan die genade genoeg mag hebben. Bij alle verdriet, bij alle leegte, bij al het gemis dat er zal zijn. De kinderen, Heren, wilt u, zoals u in uw woord ook zegt, een vader voor de wezen zijn. En voor de kleinkinderen. En geef ook te midden van de eigen generatie, waarvan Gert nu de eerste is die uit het midden wordt weggenomen, dat die roepstem ook mag worden geheiligd. Want hij is ons alleen maar voorgegaan. Ook wij gaan eenmaal diezelfde gang. Ook voor ons komt eenmaal die dag. Dat anderen ons zullen wegdragen. Heren, dat wij ons dan geborgen mogen weten in uw genade. Want dan is het ook genoeg. Voor nu en straks voor de eeuwigheid. Wilt u het zo toepassen, Heren? Wij smeken u om de werking van uw Heilige Geest. Die alleen kan het in het hart indragen. Doe het uit genade. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
Dan is nu het moment aangebroken om de heer Blijleven naar de algemene begraafplaats aan de Scheldestraat te begeleiden. En we willen dit zoveel als mogelijk lopend doen. Het is ongeveer 15 minuten lopen naar de begraafplaats. En mocht dit voor u te ver zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om op eigen gelegenheid naar de begraafplaats te gaan. En daar even op ons te wachten. Zo dadelijk zal de heer Blijleven door zijn zonen en schoonzoon de kerk worden uitgedragen. Tante Wil, aan u wil ik vragen om samen de kinderen en de kleinkinderen direct aan te sluiten. En alle andere aanwezigen wil ik vragen om nadat de heer Blijleven is uitgedragen, nog even op uw plaats te blijven, totdat u verzocht wordt om aan te sluiten. Wil ik nu vragen aan Wim, aan Peter en aan Arco, Gerard, Leendert en Wilfred, om naar voren te komen en jullie plaatsen bij jullie vader, bij je schoonvader in te nemen. Dan zal Gert Blijleven nu worden uitgedragen en mag u vragen om daarvoor te gaan staan.